Nou, het is opnieuw een voorrecht om bij jullie te zijn. Het is even, nu even wat passen hier, maar daar heb ik ook om gevraagd, want ik ben een maand, ruim een maand geleden aan een oog geopereerd. En de resultaten zijn niet goed, nog niet. Dus mijn zicht is slecht. Dus ik heb mijn preek maar goed wat groter uitgetypt. Ik moet het wel een beetje dicht onder mijn neus hebben, want dan kan ik het nog net aan zien. Maar goed, het heeft ook zijn voordelen, want jullie zitten tegen wat paar lege stoelen aan te kijken vanwege teken vakantie. Maar ik zie een hele volle zaal, dus helemaal geweldig voor mij natuurlijk. Nou, het ene laatste gebed, dat werd hier uitgesproken. Het meisje zei van, ondanks al onze fouten, bent u toch naar deze wereld gekomen. Voor ons. En een van de laatste liederen zei van, toon ons wie u bent. Nou, God is dus zo, dat hij voor onze fouten naar de wereld is gekomen. En daar wil ik het vanmorgen ook met jullie over hebben. Ik wil jullie iets vertellen over een prachtige eigenschap van de eeuwige God. God is vol van genade. En die eigenschap van God, daar moeten wij het van hebben als mensen. En dat bepaalt zelf voor ons als christenen onze levenskwaliteit, hoe wij door het leven gaan. En ik ga daar dus wat meer over zeggen. En ik wil dat als volgt wat inleiden, zodat u daar ook in komt. En ik hoop dat u goed geconcentreerd kunt meeluisteren, want het is best een beetje stevig vanmorgen. Maar het is ook een beetje een mix van preek en bijbelstudie. Maar het is zo belangrijk om dit allemaal goed te weten en een plek te geven in je leven, want daar word je zo rijk van. Nou, duizenden jaren geleden begon God zich te openbaren aan mensen. En hij koos het Joodse volk uit om zijn volk te zijn. U kent die geschiedenis. Hij ontfermde zich over het Joodse volk op een manier die ze niet voor mogelijk hebben kunnen houden. Hoe ze uit Egypte zijn gekomen en alles in die woestijn en hoe ze het beloofde land in mochten gaan en wat God allemaal deed, is onvoorstelbaar. Maar toch, hoe strijdig ook, het volk bij het volk kwam er al spoedig verzet tegen God. En het volk ontspoorde zelfs op een verbijsterende wijze. En om het volk dan weer wat in het gareel te krijgen, geeft God hun de wet. En dan denk je, nou oké, 10 geboden. Nou weten ze precies hoe God het van ze verwacht allemaal, hoe ze het leven en dan zal het wel goed gaan. De wet, dat zijn levensregels, waardoor wij, als we ons daaraan houden, dat we weten, wie zo leeft, die doet het goed. Die kan blijven vertrouwen op die geweldige leiding van God. Maar het Joodse volk keerde al dus de geschiedenis van de Torah. Het Joodse volk keerde zich af van de wet. En daardoor in vele opzichten keerde het volk zich ook af van God. En God had hierdoor het recht om zich niet meer met zulke weerbarstige mensen bezig te houden. Maar wonderwel liet hij de mensen niet vallen. De Joden niet, in eerste instantie, maar later ook de heidenen niet, ook ons niet. Nou, na de wet komt er een nieuwe periode en dan komen de koning en de profeten om de wil van God bekend te maken aan het volk, maar ook zij slaagden daar niet in. Ze waren niet in staat om het volk waarachtige getrouwheid aan God bij te brengen. Het leek wel een mission impossible. En het heeft alles te maken met de natuur van mensen, van gevallen mensen. De zondige menselijke natuur bleek helaas haaks te staan op de heiligheid van God. En daar zal ik zo meteen nog op terugkomen en wat meer over zeggen. Toch bleef God houden van zijn mensen. En dat komt omdat God ook een liefdevolle God is. En hij creëert dan een oplossing voor ons allemaal, voor de mensheid, buiten de mens om. Maar het was op ons gericht. En hij wilde, wat het ook zou kosten, de mensen de mogelijkheid geven om in zijn tegenwoordigheid te zijn. Al hier in dit leven, maar vooral in de toekomst, in het leven hierna. En de profeten die hebben over die oplossing van God gesproken. En 2000 jaar geleden bleek dat die oplossing van God Jezus Christus heet. En de engelen die zingen dan in de kerstnacht, heden is jullie redder geboren, want God heeft nog altijd in mensen, in Joden, maar ook in heidenen, een welbehagen. Dat is wat de engelen hebben gezegd. En Gods welbehagen komt dan voort uit zijn goedheid. Anders gezegd, hij is een genadevolle God. En de mensen moeten het hebben van die eigenschap. En daarom het thema voor de verkondiging vanmorgen. Gods genade is voor mensen onvoorstelbaar. En ik ga daarvoor lezen met jullie twee gedeeltes uit het woord van God. Romeinen, hoofdstuk 3, vers 21 tot en met 26. Dankjewel. Maar nu in onze tijd heeft God duidelijk gemaakt dat hij de mens buiten de wet onrechtvaardigt. De wet en de profeten bevestigen het. God rechtvaardigt de mensen door hun geloof in Jezus Christus. Hij spreekt allen vrij die geloven. Er is geen verschil meer tussen de een of de ander. Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Maar ze worden gerechtvaardigd, louter en alleen, om zijn genade, door de bevrijding die hij gebracht heeft in Christus Jezus. God heeft hem opgeofferd en zo is hij in zijn bloedige dood het middel van verzoening geworden door het geloof. Om zijn rechtvaardigheid te tonen heeft God de zonde in het verleden begaan, ongestraft gelaten, dat was in de tijd toen hij geduldig was. Maar nu in de huidige tijd toont hij zijn rechtvaardigheid, om zelf rechtvaardig te blijken en ook ieder te rechtvaardigen die leeft vanuit het geloof in Jezus. En dan hoofdstuk 5, vers 20 en 21. De wet van Mozes kwam er later bij om de overtreding alleen maar groter te maken. Maar waar de breuk met God al maar groter werd, daar werd de genade van God nog groter. En zoals de breuk met God heerste door de dood, zo heerste de goedheid van God toen hij ons door Jezus Christus onze Heer rechtvaardigde en ons zo het eeuwige leven gaf. Nou, tot zover deze lezing in het woord van God en hier gaan we het vanmorgen over hebben. En ik ga een heel wat tekst ook aanhalen, ik heb dat ook een beetje bijbelstudie, hoeft u niet allemaal te onthouden. Maar op het scherm, daar staan de belangrijkste teksten en de punten waar ik zo meteen wat over ga zeggen. Kijk, nee, dat hoeft nog niet. Even dat mooie puntenlijstje. Lukt het niet? Hebben we niet? Nou. Nou, dan moet je toch heel veel schrijven. Maar anders dan luister je maar. En dan, je mag mij op mijn woord geloven. En dan komt het ook wel goed voor deze keer. Broeders en zusters, het is voor mensen amper te bevatten, dus hoe groot die genade van God voor ons mensen is. In de Bijbel staan een aantal teksten, en die had ik jullie graag daar even laten zien, maar dan even aangehaald onder elkaar en niet helemaal uitgeschreven. In de Bijbel staan een aantal teksten die heel beeldend wat zeggen over die genade van God en hoe die genade werkt in de praktijk. En dat laatste is natuurlijk ook belangrijk, want dan krijg je daar een beeld bij hoe het werkt. Anders is het alleen maar een theorie, een theoretisch begrip. Nou, ik wil vanmorgen met jullie dus die teksten gaan bekijken. En ik hoop dat jullie net zo worden aangesproken als ik. En dat je er ook van kunt genieten. En dat het plaatje van God duidelijker en duidelijker voor je wordt vanmorgen. En dat je als je naar huis gaat, dat je zult zeggen, wauw, zo is God. Dat is de God in wie ik geloof. Dat is de God die zich over mij ontfermt. Ik ga beginnen door iets te zeggen over genade. We weten allemaal wel, als ik aan jullie zou vragen, wat is nou genade, dan zijn die antwoorden, die zullen echt wel kloppen. He, genade is alles wat wij mensen, wat wij zondige mensen, gratis krijgen van God. We kunnen de genade van God niet verdienen. Hoe goed je ook van jezelf denkt te zijn, hoeveel geld je ook bezit, hoe vroom je ook bent, je kunt de genade van God niet verdienen in dit leven, laat staan kopen, zo mogelijk. Dit is wat Paulus beschrijft in Romeinen 11, vers 6, waar staat, genade komt niet tot stand door de prestaties van mensen. Als dat zo zou zijn, is genade geen genade meer. Het christendom, lieve mensen, is dus niet gebaseerd op menselijke inbreng. Dat is belangrijk om te weten. Het christendom is niet gebaseerd op menselijke inbreng, maar volledig op het geloof in Christus, in de opgestaande Heer en op de genade van God. Daar is het christelijk geloof op gebaseerd. Nou, dit onderscheidt het christendom ook van alle andere religies die er zijn. Want alle religies zijn gebaseerd op de inbreng van mensen. Terwijl het Bijbels christendom is gebaseerd op het geloof in Christus en op die genade van God. In Efeze 2, vers 4 en 5, daar staat dit geschreven. God is wel zo barmhartig dat hij gedreven door zijn liefde ons met Christus het eeuwige leven heeft gegeven. Het is een geschenk. U hebt uw redding te danken aan Gods genade. En dan denk ik, wauw, dat is toch al niet wat. Als wij, broeders en zusters, ons dan vanmorgen verdiepen in die uniekheid van die genade van God, dan ontkomen we er tegelijkertijd niet aan dat we een enorme tegenstelling zien tussen die genade van God enerzijds en onze manier van zijn anderzijds. Wij mensen hebben allemaal een zondige natuur. Dat kwam tot uitdrukking bij het volk Israël, maar wij zijn geen haar beter. Wij mensen hebben allemaal een zondige natuur. Dat wil zeggen, in ons, wij hebben goede eigenschappen, maar we hebben ook minder goede eigenschappen. We hebben zelfs hele slechte eigenschappen, waarvan we misschien niet eens weten dat we ze hebben, maar die open kunnen worden in je leven, als je maar genoeg onder druk staat, waardoor dat losgemaakt wordt in je. Wij mensen hebben een zondige natuur. En daardoor komen we niet eens in de buurt van de heiligheid en van de goedheid van God. Maar over deze zondige natuur legt God zijn genade heen. En dat is belangrijk te weten, want dan ziet hij ook niet meer wat daaronder zit, onder die genade. Maar dat gaan we vanmorgen wat uitdiepen, waardoor je dat allemaal beter begrijpt. Nou, als een verliefd stelletje naar een juwelier stapt om een mooie ring te kopen met een schitterende diamant erin, dan zal een slimme juwelier die ring leggen op een zwart fluwelen ondergrond. En waarom doet hij dat? Omdat die ring en de diamant nog mooier zal schitteren tegen een zwarte ondergrond. De glans en de schoonheid van de ring zal dan nog beter tot haar recht komen. En Gods genade, broeders en zusters, Gods genade schittert in de Bijbel als een heldere diamant tegen de zwarte, zondige achtergrond die in ons aanwezig is. Jullie weten allemaal, een diamant is geslepen, allemaal vlakjes. En elk vlakje heeft een mooie kleur. En zo zie je allerlei kleuren, als je hem even draait, allerlei kleuren door elkaar vrijkomen. Ik ga vanmorgen 7 van die flonkeringen van deze diamant van genade voor jullie schetsen. En het eerste, en helaas, het staat er niet, ik kan er niks aan doen. Allemaal zwart. Maar goed, des te mooier hoop ik dat het schets zal zijn die God ons geeft. Het eerste waar ik stil bij wil staan, de eerste flonkering, is onze puinhoop en tegelijkertijd Gods oplossing daarvoor. En die puinhoop is dan een vervolg van de inleiding van mij vanmorgen over het Joodse volk. En Gods oplossing is de eerste flonkering van de diamant van genade. Ook Paulus gebruikte een contrasterende achtergrond in de dingen die hij schrijft over de genade. Het meeste heeft hij geschreven in de Romeinenbrief en in de Efezebrief over genade. Paulus zou juwelier geweest kunnen zijn, maar dat was hij niet. Maar hij legt wel de veelzijdige schittering van de genade van God uit, alsof het een diamant is. En hij begint daarmee in Romeinen 3, vers 10 tot en met 20. En een kernuitspraak van Paulus is dan: de wet doet de zonde kennen. Daar begint hij mee, de zwarte ondergrond. De wet doet de zonde kennen. En de wet, daarmee bedoelt hij de 10 geboden, hè, Gods wet. En die wet wordt vrijwel continu door mensen overtreden. En dat is de zwarte kant, dat is ook onze zwarte kant. Kijk maar naar eens wat de mens van de wereld heeft gemaakt. Kijk maar naar hoe de volkeren met elkaar omgaan, nog altijd. Kijk maar naar de fouten die wij maken gedurende ons leven. Wij kunnen gewoonweg niet aan Gods standaard voldoen. Nou, de 10 geboden, die vormen in zekere zin het karakterplaatje van God. En die staan voor goedheid, voor oprechtheid, voor heiligheid en dergelijke. En door die geboden te overtreden, iets wat God niet kan, tonen wij onze zonde, ons anders zijn, ons slecht zijn, onze zwarte kant. Nou, is het dan mogelijk, gezien hoe wij zijn, dat we een eeuwigheid lang bij God kunnen zijn? Nee, dat is niet mogelijk. Licht en duisternis horen iemand immers niet bij elkaar. Die stoten elkaar af. Als water en vuur, die stoten elkaar af. Waar het een is, kan het andere niet zijn. We kunnen dus nooit vanuit onszelf in aanmerking komen om eeuwig bij God te leven. Nou, en vanuit, dat is wat Paulus schetst. En vanuit deze sombere en donkere achtergrond van onze zondigheid schildert Paulus die heldere, flonkerende diamant van de genade van God. Hij schrijft in Romeinen 3, vers 21, God rechtvaardigt de mens thans, hè, dat wil zeggen sinds de kruisdood van Jezus, sinds het nieuwe verbond, God rechtvaardigt de mens thans buiten de wet om, omdat tijdens het oude verbond de wet gelde en dat lukte dus niet. God rechtvaardigt de mens thans buiten de wet om. En dan vervolgt hij door te zeggen, alle mensen, niemand uitgezonderd, hebben eenzelfde soort zondigheid in zich. Er is geen verschil tussen de een en de ander. We overtreden die wet van God allemaal. Maar God meet onze situatie niet naar in hoeverre wij die wet overtreden, hoe vaak we dat doen of hoe ernstig wij dat doen. Zo kijkt God niet naar ons. Hij stelt ons allemaal gelijk. De Bijbel zegt, we zijn allemaal zondaars. Als God aan de wet als toets voor mensen zou hebben vastgehouden, zoals het ging in de tijd van het oude verbond, als God aan die wet als toets voor mensen zou hebben vastgehouden, dan was er geen redder gekomen. En dan zag het er voor ons allemaal slecht uit, omdat we die wet allemaal overtreden. En daarom doet God dat buiten de wet om. Via Christus. Een niet zondig mens, de Zoon van God, Yeshua, is onze redder. En hij kon doen wat wij niet kunnen. In Romeinen 3, vers 24, daar staat, wij worden alleen gerechtvaardigd door Gods genade in Christus. En gerechtvaardigd, lieve mensen, wil zeggen, wij worden niet schuldig verklaard. Omdat God onze schuld door het overtreden van de wet heeft overgedragen op Christus. En dat is genade. En dat is Gods oplossing voor onze zondigheid. En dat is de grootste flonkering van de diamant van genade. Wij zijn door God schuldig bevonden, door onze zondigheid, door het overtreden van de wet. Maar hij spreekt ons tegelijkertijd in deze tijd, thans, zegt Paulus, sinds de kruisdood voor Jezus, hij spreekt ons ook vrij. Nou, God heeft door zijn genade ons niet dus tot de hel veroordeeld. Maar in plaats daarvan voorzag hij in een rechtvaardiging voor ons door middel van de Heer Jezus Christus. Daarom staat in Romeinen 3, het 25e vers, God heeft Christus geofferd. God heeft Christus geofferd als een offer voor de zonde. En hij is door zijn bloedige dood een middel geworden van verzoening door het geloof. Vroeger in de oud-testamentische tijd moesten de mensen voor hun zonde een dier offeren. En dat dier dat droeg dan de straf van de mensen. De mensen die Gods wet hadden overtreden. En dat dier dat stierf dus in de plaats van de overtreder. En God heeft datzelfde gedaan bij Christus op Golgotha. Voor jou en voor mij en voor alle mensen. Christus heeft alle overtredingen, werkelijk alle overtredingen, alle zonden van alle mensen op zich genomen en die straf gedragen, opdat de overtreders door geloof in hem vrijgesproken zouden worden. Gods oordeel over zondige mensen is dus afgewenteld op de Heer Jezus. En daarom staat in 1 Petrus 2, vers 24 en hoofdstuk 3, vers 18, daar staat dit. Onze zonde, onze schuld heeft Jezus Christus op het kruis gebracht en hij leed als een rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Ik hoop niet dat het komt omdat er weer brand is, maar ik kan het wel zien, dus het gaat goed. Ik moet meer bewegen. Ik moet meer bewegen. Kijk, hier gebeuren nog eens wonderen. Nou, leuk. Ja, ik moet wel goed blijven kijken. Oké, maar goed, ik snap hem. Even kijken, waar was ik hoor? Ja. Nou, hij leed als een rechtvaardig voor onrechtvaardig. Als je hier echt in verdiept, en vooral met je hart in verdiept, dan ga je beseffen hoe uniek het christelijk geloof is. En wat een geweldige God wij hebben. En waarom deed God nou onze schuld op zijn enige zoon neerkomen? Vanwege zijn genade-eigenschap. Nou, wat ik tot nu toe heb verteld, dat heb ik niet bedacht, maar het staat in Gods woord. En ik ga dat toch nog even met jullie lezen. Want daar staat ook zo'n mooi spotlicht op zo'n stukje van die genade van God. Efeze 2, vers 1 tot en met 7. Ook u was dood door uw dwalingen en zonde. U richtte zich naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare machten, door de geest die nu werkt in hen die zich tegen God verzetten. Zo verging het ons vroeger allemaal, voor onze geloofskeuze. Het verging ons allemaal zo. Ook wij volgden onze zelfzuchtige verlangens en deden wat er maar een slecht idee in ons opkwam. Evenals de anderen waren wij uit onszelf het voorwerp van Gods toorn. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, had ons innig lief. En gedreven door die liefde heeft hij ons, die dood waren door onze dwalingen, samen met Christus het leven gegeven. Aan de genade van God hebt u uw redding te danken. Door onze eenheid met Christus Jezus heeft hij ons samen met hem opgewekt en ons samen met hem een plaats gegeven in de hemel. Daarmee heeft hij ons voor altijd willen laten zien de rijkdom van zijn gunst, dat wil zeggen de goedheid voor ons in Christus Jezus, die alles overtreft. Zo rijk ben jij en ik in ons geloof in Christus. Het is gewoon een wonder. En ik hoop dat dit wonder van genade, waar ik in geloof met heel mijn hart en waar ik afhankelijk van ben en ook wil zijn. Ik hoop dat jullie daar ook van afhankelijk willen zijn. Ik ga nu verder met het verder kijken naar die flonkeringen van die prachtige diamant. En we gaan daar nu een beetje vaart in brengen. De tweede flonkering is zover het oosten is van het westen. In Psalm 103 vers 12 lezen we: zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Wauw. Kijk, jullie kunnen hem meelezen. Hoe ver is het oosten van het westen? Als je op een willekeurige plaats op de aarde noordwaarts begint te reizen, dan kom je op een gegeven moment op de Noordpool. Trek je verder, dan reis je zuidwaarts. Maar het geldt niet als je in westelijke richting vertrekt. Dan zal je altijd westelijk blijven reizen. Zolang je niet omdraait, komt er geen einde aan. Noord en zuid ontmoeten elkaar op de Noordpool, maar oost en west ontmoeten elkaar nooit. Toen God zei, en toen wisten ze dat nog helemaal niet, die psalmist, maar hij zei het wel zo namens de Heer, toen God zei dat hij onze zondige overtredingen zo ver zou verwijderen als het oosten is van het westen, zei hij in feite dat onze zonden oneindig ver van ons zouden worden weggenomen. Die zie je dus nooit meer terug. Maar hoe begrijp je deze metafoor nog wat duidelijker voor je leven? Ook de andere teksten gaan hierop in, maar die zeggen het dan even iets anders, maar daar kom ik zo op. Hoe begrijp je deze metafoor nog wat duidelijker voor je leven? Door je te realiseren dat God zijn vergeving volledig, totaal en onvoorwaardelijk is. Zo zegt hij dat hij niet de stand van onze zonde bijhoudt. Vandaag heb je dit uitgevreten en morgen dat, enzovoort. Dat doet hij niet. Dat doen mensen, maar God doet dat niet. Daarom staat in Psalm 103 vers 10... Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Er is dus geen God in de hemel die bij iedere zonde jou straft. Deze genadige woorden, wat hier staat in vers 10 van Psalm 103, klinken bijna te mooi om waar te zijn. Maar dat zegt God werkelijk. En hoe kan God dat dan doen, vraag je je misschien af. Nou, door Jezus Christus. Door Jezus is immers aan de strafeis van rechtvaardigheid voldaan. Er heeft iemand geboet. En daardoor kan God nu genadig naar ons omzien. Want wij zijn vrijgesproken. En bij God is weg, weg. Derde flonkering. Achter zijn rug. Dat staat in Jesaja 38, vers 17. Ook daar staat zo'n schilderachtige beschrijving van de mate van Gods vergeving voor onze zonde. En daarmee tegelijkertijd de grootheid van de genade van God. De profeet Jesaja zei namens God: gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Nou, als iets achter onze rug is, dan is het voor ons uit het zicht. We kunnen het niet meer zien. En God zegt dat hij dat met onze zonden doet. Het gaat er aan het eind van ons leven niet om dat we gezondigd hebben. Het gaat erom dat God onze zonden dan niet meer ziet. In plaats daarvan ziet God de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Die heeft hij door onze bekering, door onze geloofskeuze, als een kleed over ons heen gelegd. En daarom ziet God de rottigheid niet meer als wij voor zijn troon komen. Dat moet je goed laten landen in je leven. Want daar mag je uit leven, dat maakt je rijk. Dat maakt je gelukkig. Nou, betekent dit dan dat God onze zonden negeert, zoals een alles door de vingers ziende vader? Nee, dat betekent het niet. Want God houdt zich wel bezig gedurende ons aardse leven met onze zonden, maar dat doet hij alleen maar opdat wij er beter van worden. Hij gaat niet dagelijks met ons om zoals we verdienen, door ons te straffen, steeds weer opnieuw. Nee, hij gaat zo met ons om dat hij steeds weer, zodra we op een dag weten dat we gezondigd hebben, dat we dan zijn genade krijgen. Hij kent ons steeds weer opnieuw, elke dag zijn genade toe. Zodat we steeds weer opnieuw begrijpen hoe geweldig genadig God is. Zo wil hij met ons omgaan, zo gaat hij met ons om. Iedere keer als jij vergeving vraagt voor je zonde, kijkt God naar Christus en werpt hij jouw zonde achter zijn rug. Want hij wil jouw zonde niet zien. Nou, dan komen we uit bij de vierde flonkering. En daar staat dan in zee geworpen. Dat is ook zo'n treffende beeldspraak. Micha 7 vers 19. De profeet die zegt van God: gij zult al onze zonden werpen in de diepte van de zee. Nou, dat vind ik prachtige beeldspraak. Ik mag graag naar tv-zenders kijken als National Geographic of Discovery. En er zijn allemaal series over, nou ja, die ik wel interessant vind. Een serie waar ik graag naar kijk is Crab Fishing. Ik heb misschien ooit wel eens verteld dat ik een verwoed visser ben. En dan is dat ook leuk om naar te kijken. He, Crab Fishing. Dat gaat dan over het vangen van king crab, koningskrabben. En wij kennen dan zulke krabbetjes in de Noordzee. Maar koningskrabben die kunnen wel zo groot worden. Dat wil zeggen, ze hebben zulke lange poten. En dan een lijf en de andere kant weer. En nou, die serie gaat dus over het vangen van die king crab. Want die poten die zijn verschrikkelijk lekker. Daar gaat het om. Het is zo dik en er zit het witte vlees in. Nog lekkerder als kreeft. Fantastisch. Ik heb ze in Alaska gegeten. Daar ben ik een paar keer in mijn leven geweest. En dan heb ik ze gegeten en dan met een heerlijke chardonnay erbij. Ik kan jullie vertellen. No. Nou, die vissers die moeten tijdens het seizoen dag en nacht werken. Want het is maar een beperkte periode dat ze mogen vissen. En dan moeten ze echt, dan zijn ze een tijd lang op zee. En dan gaat dat 24 uur per dag door, een paar uur slapen en dan weer aan het werk. Dus dat gaat maar door. En dan moeten ze storm en ijs alles trotseren. Het is ook een hele gevaarlijke baan. En soms verliezen ze dan een krabkorf. En het kost ze $100. Dat moeten die jongens die aan boord werken zelf betalen. Dat is de druk die erop staat om te zorgen dat ze geen korven verliezen. Want je kan niet midden op zee even naar een winkel toe om een paar nieuwe te komen. Nou, zo'n korf, als die overboord slaat, die zakt meteen naar de bodem. En die vind je dus nooit, nooit meer terug. De Beringzee is namelijk heel diep. En zo, lieve mensen, gaat het nu ook met onze zonden. God heeft ze in de diepte van de zee geworpen. Opdat ze nooit meer worden teruggevonden. En dus nooit meer tegen ons kunnen worden gebruikt. Vind je dat niet geweldig? Hoe de Bijbel dat duidelijk maakt, hoe dat werkt, die genade van God in je leven. Nou, ik ben blij dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Maar ik vind dat geweldig. En ik hoop dat jullie zo die genade van God ook wat beter beginnen te begrijpen, hoe groot dat is. Hoe vaak je ook zondigt in je leven, hebt gezondigd of nog zondigd. Laat het daar even nu vanmorgen maar niet over hebben. Maar God wil met al jouw zondigen zonde afrekenen. Als jij berouw hebt, elke dag opnieuw, doet hij dat ook. En hij werpt al jouw troep in de diepte van de zee. Nou, dan komen we uit bij de vijfde flonkering. Uit het dossier geschrapt. In Jesaja 43, vers 25, daar staat: door mijn genade vergeef ik je en ik zal niet meer op je zonde terugkomen. Het zijn allemaal uitspraken die met hetzelfde natuurlijk te maken hebben. Maar het zijn vormen van spreken waardoor het plaatje nog even iets mooier wordt. Nou, met andere woorden, hij schrapt onze zonde uit het dossier. Hij komt er niet op terug. Nou, moet je dat eens vergelijken met mensen. Hoe anders zijn mensen? Hoe anders zijn christenen? Soms. Misschien wel vaak. We kunnen misschien als mens nog komen tot vergeving. Als anderen je wat aandoen. Maar vergeten doen we niet. En er hoeft maar heel weinig te gebeuren in de onderlinge relaties. En de herinneringen borrelen weer naar boven over wat iemand ooit heeft uitgevreten. Of wat hij jou heeft aangedaan. En dan zullen we het die ander wel even ongezouten voorhouden. Hoe anders is Yahweh? Hij denkt er niet meer aan. Hij schrapt onze zonde uit het dossier en werpt ze in de diepte van de zee. Maar, zei iemand onlangs tegen mij, sommige zonden hebben toch wel blijvende gevolgen. Dat is waar. Mensen kunnen niet alles uitwissen. Helaas. Maar God doet dat juist wel. En wie oprecht vergeving heeft gevraagd en vertrouwt op wat Christus heeft gedaan aan het kruis, hoeft niet meer gebukt te gaan of gestraft te worden door de gevolgen van zijn zonde. Dat mensen dat in herinnering kunnen blijven roepen, dat klopt. Maar dat is hun probleem. God heeft dit probleem opgelost in Christus. En daar is ons vertrouwen op gebaseerd. Dat bepaalt ons geloof, toch? Mensen maken nog altijd problemen van dingen, maar God niet. En je moet daar je geloof op opbouwen. Als mensen dat doen, dan gaan ze daarmee in tegen het woord van God. En in tegen de genade van God. En daarmee beschadigen ze met hun eigen kleinheid vooral zichzelf. Want jij gelooft iets anders. Jij weet beter. En tegen jullie zeg ik dan, leef uit die genade van God. Leef vanuit het feit dat je zonden uit dat dossier zijn geschrapt en laat dat je vreugde geven en laat dat je niet meer ontnemen. Er is bij God zelfs geen strafblad meer van jou te vinden. Wat verkeerd was, is uitgedelgd, geschrapt en uitgewist. Maar God gaat nog verder. Hij gedenkt ook onze zonden niet meer. In zijn geheugen is het weg. Daarom schrijft Paulus. Ik moet wel even lopen natuurlijk. Ik weet niet waar dat oogje zit, maar daar is hij weer. Nou, tegen jullie zeg ik, leef vanuit Gods genade, lieve mensen. Maar God gaat dus, dat heb ik al gezegd. Daarom schrijft Paulus in Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat brengt ons, dat is mooi hè, en dat brengt ons bij flonkering 6. Geen beschuldigingen meer. Ja, dat staat er ook. Je zult nooit meer van God horen, jij hebt dit, jij hebt dat. Toen en toen. In Colossenzen 1 vers 21 en 22, daar staat dit. Ooit was u een zondig mens. Maar God heeft u door Christus met zichzelf verzoend. Met het doel dat u heilig, smetteloos en onschuldig voor hem zult staan. Laat u van die waarheid door niemand afbrengen. Wat mensen ook zeggen. Nou, hoe denk je nou aan jezelf als je in de eeuwigheid voor Gods troon staat? Wat zal God dan tegen jou zeggen? Schuldig? Als je dat denkt, dan leef je nog altijd niet uit de genade van God. Iedere christen die oprecht Jezus heeft aangenomen en op hem zijn vertrouwen stelt en blijft stellen gedurende zijn leven, die zal in de eeuwigheid horen onschuldig. Onschuldig. Lieve mensen, ik ben toe aan de samenvatting. Je bent door Christus bevrijd van je zondenlast. God gedenkt jouw zonde niet meer. En hij verwijdert ze zover het oosten is van het westen. En hij werpt ze achter zijn rug, hij gooit ze in de zee, schrapt ze uit het dossier en er komen geen beschuldigingen meer. Nu niet en in de eeuwigheid niet. En dat is de diamant van genade. En denk nog even nu aan de woorden van Jezus. Ik zeg er verder niks over, maar probeer het even te plaatsen in het licht van wat ik vanmorgen verteld heb over genade. Denk eens aan deze woorden van Jezus. Ik ben gekomen omdat je leven zult hebben en overvloed. En als de genade van God in je leven is gekomen en je leeft daaruit en je doet het niet meer zoals mensen met elkaar omgaan, maar je doet dat op de manier zoals God ons dat voorhoudt, dan is er leven in jou. Leef elke dag opnieuw. En dan heb je overvloed. Want andere mensen buiten het christelijk geloof, die de Heer niet kennen, die kennen dit leven niet en die kennen die overvloed ook niet. Die gaan gebukt onder hun zonde en onder hun schuld. Diep in hun geweten ettert dat altijd door. En jij mag bevrijd zijn. Is dat niet mooi? Ik vind dat mooi. Nou, tenslotte, zevende flonkering. Nog 2, 3 woorden erover. Ietsje meer, maar toch kort. Genade voor anderen. Gods genade, lieve mensen, is ook bestemd voor anderen. Niet alleen voor ons hier. Gods genade is onbegrensd. Dat wil zeggen, het is voor alle mensen. En voor alle situaties. En daarom behoren wij deze waarheid van God door te geven aan anderen. Jullie gaan dat doen, heb ik begrepen, hè? Langs de deuren. Een Alfa-cursus, prachtig. Je kan het individueel doen. In je familie, op je werk, bedrijf, school. Wij behoren deze waarheid door te geven aan anderen. Opdat ook anderen de uniekheid en de omvang van die genade van God voor hun leven beter gaan begrijpen en uit gaan leven. Amen. We gaan zingen.